Goedemorgen, beste vrienden. We hebben het een jaar lang Vasubandhu gestudeerd. En wij waren begonnen met de eerste verse. Vasubandhu schrijft: Atma en Dhamma zijn metaforen. Dat is de eerste regel. Atma en Dhamma zijn metaforen. Ze zijn allemaal gemanifesteerd van ons bewustzijn. Dhamma. Dhamma is een ding. En Atma is een ik. Dus een ik en een ding, bijvoorbeeld een appel, zijn metaforen. En deze metaforen zijn gemanifesteerd vanuit jouw bewustzijn. Metafoor is een beeld dat wij gebruiken om iets te beschrijven die niet te beschrijven is. En daarom hebben we een metafoor nodig. Bijvoorbeeld Dolly Parton, de song You Are My Sunshine. En daarmee beschrijf je iets. Ze gebruikt het beeld zonneschijn. Jij bent mijn zonneschijn. En zonneschijn hier is een metafoor. Daarmee beschrijft ze iets heel groot. Dat ze zonder een metafoor niet kan beschrijven. En Vasubandhu ook. Vasubandhu heeft iets heel groot ontdekt. Wanneer we kijken naar een appel en wij zien, het is een appel. En Vasubandhu kijkt naar een appel. Hij ziet een appel als een metafoor. Bijvoorbeeld, wij kijken naar zonneschijn. En we zien, dit is zonneschijn. Maar Dolly Parton, ze kijkt naar zonneschijn en zegt, dit is mijn geliefde. Zacht. Warm. En het omarmt mij. In zijn liefde. Dus voor haar, het is niet zomaar een zonneschijn. En dat is een metafoor. En wat Vasubandhu beschrijft, Atma, dat is ik. En Dhamma zijn metaforen. En deze metaforen zijn gevormd door bewustzijn. En bewustzijn hier bestaat uit drie lagen. Het laag van bewaar bewustzijn. Het laag van discriminatie bewustzijn. En het laag van de herkenningsbewustzijn. De zes De zes bewustzijn aan de bovenkant, dat is oogbewustzijn, oorbewustzijn, neusbewustzijn, tongbewustzijn, lichaambewustzijn en denkbewustzijn. En alle bewustzijn werken samen om deze metaforen te maken, te laten manifesteren. Dus wat wij in ons dagelijks leven zien, voelen, ruiken, herinneren, denken. Dat zijn allemaal metaforen. Ze proberen iets veel groter te beschrijven. Dat zijn allemaal metaforen. Wij wat wij als dingen zien. En in boeddhisme noemen we de dharma. Een ding is een dharma. En een dharma is een metafoor. En in het boeddhisme maken we onderscheid tussen de dharma met klein letter en de dharma met hoofdletter. Een dharma met klein letter is een metafoor, is een ding. Een ding is een metafoor, zei Vasubandhu. Dus een appel is een metafoor, dat is een ding. Een appel schrijf je met kleine letter. Tenzij je een Duitser bent, dan schrijf je met je hoofdletter. Maar een appel schrijf je met kleine letter. En de dame met hoofdletter, dat is iets anders. Dat is geen metafoor. Dus er is een appel met kleine letter en er is een appel met hoofdletter. Dat is leuk. Want je ziet een appel als een appel en je kijkt, dit is een appel, dat is alles. Maar volgens Vasubandhu, een appel dat je kan zien, dat je erover kan denken, kan beredeneren, dat is een appel met een kleine letter en dat is een metafoor. En hij probeert iets veel groter te beschrijven. En iets dat wat niet te beschrijven is. En daarom hebben we metafoor nodig. En wat niet te beschrijven is, is een appel met hoofdletter. Een appel met hoofdletter is niet te beschrijven. Dat behoort niet meer tot de dimensie van bewustzijn. Van bewustzijn kan alleen maar een appel met kleine letter opvangen. En ze doen op drie manieren. De eerste manier is het bewaard. Dus de eerste manier om het input mogelijk te maken, is om te bewaren. Dus het is niet mogelijk om een bewustzijn te bedenken zonder bewaard functie. Want zonder bewaard functie heb je geen input. Input heeft alleen waarde. Input is alleen werkelijkheid als het bewaard kan worden. En als het niet bewaard kan worden, dan heb je geen input. Dus bewustzijn heeft te maken met bewaren. En dan de volgende stap is discrimineren, onderscheid maken. Onderscheid maken hier is onderscheid maken van wat je bewaard hebt. Je bewaart iets. En omdat wat je bewaart te kunnen, opnieuw te kunnen ophalen, te kunnen gebruiken, dan heb je het heb je onderscheid, heb je discriminatie nodig. Dat is een andere functie van ons bewustzijn. Het kan discrimineren. En de derde functie van ons bewustzijn is communiceren. Communiceren met de binnenwereld en de buitenwereld. En er zijn drie lagen van ons bewustzijn. En ze kunnen alleen maar één ding doen. En ze kunnen maar alleen de metaforen herkennen. Dit is echt een bijzondere filosofie. Wat wij hier te horen krijgen. Bijzondere filosofie achter psychologie. Hoe hij onze mind op deze manier probeert te beschrijven, is zeer bijzonder. Hij geeft hiermee de grenzen aan bewustzijn. De grenzen. Kun je dat zien? Hij begrenst bewustzijn. En de laatste, hij weet precies wat het is. Is het zeer bijzonder. Hij is veel groter dan wij vaak denken. Hij weet precies wat bewustzijn is. En hij geeft er duidelijk grenzen aan. Grenzen hier is, beschrijft hij op verschillende niveaus. En het laagste niveau, dat is het niveau van reppen, bewaren, ontvangen. Dat te manifesteren. Dat is het niveau van Alaya Vijnana. Vijnana is bewustzijn. Niveau van bewaar bewustzijn. Het niveau van de manas is niveau van discriminatie. Het niveau van zesde eerste bewustzijn is het niveau van herkenning. De zes eerste bewustzijn, en manas is de zevende, en de achtste is alaya bewustzijn. We hebben acht bewustzijn. Als je over boeddhistische psychologie, dan moet je over die acht bewustzijn kunnen zeggen. Als ik je vraag, wat zijn de acht bewustzijn? En je kunt noemen oogbewustzijn, oorbewustzijn, neusbewustzijn, tongbewustzijn, lichaambewustzijn, denkbewustzijn. Wat is het zevende bewustzijn? Dat is het denken, de basis voor denkbewustzijn. En heeft het denken ook het basis? Ja, het is gebaseerd op Adaya Vijnana. Dat is bewaar bewustzijn. Dit hebben we geleerd, dit jaar. En als wij terugkijken naar, de eerste versen van Vasubandhu, hij zegt, Atma en Dharma zijn metaforen, ze zijn gemanifesteerd door bewustzijn. Dan moeten wij kunnen concluderen, alle acht bewustzijn, ze kunnen alleen maar metaforen aanraken. En het is echt zeer ontroerend om dit te horen. Want dit is een duidelijke begrenzing. Duidelijke beschrijving van wat bewustzijn eigenlijk is. En als je over metafoor hebt, dan snap je ook dat het beschrijft iets. Snap je? Het beschrijft iets wat bewustzijn niet aankunt. En als je kijkt naar een appel, als een dame, kleine letter, dan beschrijft de appel als een metafoor iets veel groter. Dat is een appel met grote letter. En die appel met de grote letter, je snapt, het is niet afhankelijk van die acht niveaus van bewustzijn. Snap je dat? Dus de acht niveaus van bewustzijn, ze kunnen alleen die appel met kleine letter beschrijven, bewaren, beschrijven, analyseren. En het is duidelijk, een appel is niet een peer. Want zo werkt je bewustzijn. Die bewaart appel als een apart concept. En die bewaart peer als een apart concept. Met apart beeld. Apart smaak. Geur. Andere kleuren. Andere vormen. En je herkent daardoor een appel. Door je bewustzijn. Je kunt door zijn vorm, zijn kleur, zijn geur, zijn smaak en plus jouw ervaring, kun je herkennen, dit is een appel. Maar het leuke van Vasubandhu is, hij zegt, dit is niet een appel, dit is een metafoor. Dit is niet een appel, dit is een metafoor. Een appel is iets dat je niet kan beschrijven, niet kan ruiken, niet kan aanraken, niet kan onderscheid maken met jouw bewustzijn. Dat is een appel met grote, met hoofdletter. Dat kun je niet beschrijven. En daarom, we zijn eigenlijk aangekomen bij een andere filosoof. Hij heet Nagarjuna. Nagarjuna zegt, heb je problemen met het niet kunnen beschrijven? Ik kan helpen. Ik ben een expert. Het is tweedejaarsstof. Hij zei, bedankt Vasubandhu, je hebt duidelijk gemaakt dat een appel een metafoor is. Maar een metafoor betekent het beschrijft iets wat niet te beschrijven is. En daar hebben mensen problemen mee. Ze kunnen niet beschrijven. Kom bij mij. Ik ben volgende professor. Ik ben expert in dingen die niet te beschrijven zijn. Nagarjuna. We gaan het tweede jaar verder met Vasubandhu, Stofvastu, met behulp van Nagarjuna. Maar Nagarjuna is een hele bijzondere leraar. Bijvoorbeeld, wij komen een mentale formatie als boosheid tegen. En gewoonlijk zeg ik, nou, boos zijn is slecht. Je moet liefdevol zijn, je moet compassievol zijn. En je zit op, je beoefent je op een dualistische wijze. Je laat zien dat jij vrij bent van de boosheid. Je kan de boosheid loslaten. Je bent liefdevol, je kunt liefde in jouzelf vergroten. Maar dat is niet wat Suwan Doe's methode. Hij zegt, boosheid is een metafoor. Dat is heel bijzonder, want hij kijkt naar boosheid niet met discriminatie. Hij ziet boosheid als een metafoor. Hij zei, je moet boosheid als boosheid te kunnen herkennen, natuurlijk. Je moet een appel als een appel kunnen herkennen, natuurlijk. Daar is je bewustzijn voor. Hij zegt, alles is bewustzijn. Wat wij tegenwoordig kunstmatige intelligentie noemen. En eigenlijk, het is kunstmatig bewustzijn. Snap je? Dat is eigenlijk kunstmatig bewustzijn. En dat is eigenlijk een onderdeel van jouw bewustzijn. Het is jouw bewustzijn. Het versterkt je... Bijvoorbeeld je bewaart capaciteit. Kun je veel meer gegevens bewaren, ophalen. En dat is een onderdeel van je bewustzijn. Dus kunstmatig bewustzijn is bewustzijn. Kunstmatig intelligentie, dat is intelligentie van jouw bewustzijn.
Misschien is mijn
oorbewustzijn,
mijn
denkbewustzijn
niet helder, maar is de opname aan?
Opname is aan, ja. Excuus. Ja, opname aan. Ik doe dubbele opname, dus geen zorgen maken. Dus kunstmatig bewustzijn is een onderdeel van bewustzijn. Is een onderdeel van ons bewustzijn. En we kunnen daarmee metaforen herkennen. Dit is echt leuk voor wetenschap. Waar ze mee bezig zijn. Het is een intelligentie die wij met technisch vooruitgang kunnen vergroten. Is nog steeds, ligt nog steeds in het gebied van bewustzijn. En we kunnen nog steeds met metaforen aanraken. We raken nog niet de werkelijkheid aan. Dat kan kunstmatige intelligentie niet. Kunnen wij ook niet. Met ons bewustzijn. Dat is de begrenzing, beperking, beschrijven, het definiëren van bewustzijn. Op een zeer bijzondere wijze. Intelligentie is nog geen wijsheid. Wijsheid is iets anders. Want wij zien dat bewustzijn kan alleen onderscheid maken en discrimineren. Op alle niveaus zie je discriminatie aanwezig. Dus de mens, dankzij de kunstmatige intelligentie, kunnen wij nog scherper discrimineren. Wij worden ook slimmer, wij worden steeds slimmer. Dat is eigenlijk, je kunt zeggen dat kunstmatige intelligentie is de volgende stap in de evolutie van ons bewustzijn. Dus eigenlijk, wij zijn bezig met een nieuwe stadium waarin ons bewustzijn is, krijgt een evolutie. En wij worden, super slimme levende wezens. Je moet niet denken dat dit goed nieuws is. Want zonder wijsheid is jouw intelligentie ontzettend gevaarlijk. Daarmee hebben we al heel veel levende wezens uitgemoord, vermoord. Wij zijn zo super slim dat wij super netten kunnen ontwerpen waarmee wij de hele oceaan schoonvegen. En alle vissen kunnen vangen en opeten. Veel levende soorten zijn uitgestorven door onze intelligentie. Dat wij zo slim geworden zijn, dat wij zo supermachtig geworden zijn. Dus het is absoluut geen goed nieuws. Dit is geen goed nieuws. En dat de kunstmatige intelligentie ook vrede kunt brengen. Nou, de vrede heeft te maken met iets anders. Heeft te maken met wijsheid. Met je bewustzijn kan dat niet. Met je bewustzijn maakt onderscheid. En onderscheid maken, daarmee heb je geen vrede. Daarom hebben wij Pasubandhu nodig en nu ook Nagarjuna. Nagarjuna is een meester in de wijsheid. Ze hebben hem als de tweede Boeddha genoemd. Nagarjuna is een meester in de wijsheid. De boeken die ik jullie aangeraden heb, zijn om voor jou om een beetje te onderzoeken, om Pasubandhu te leren kennen. De echte introductie van Pasubandhu zou ik het zelf doen. Door de lessen, toepassingen. Pasubandhu, Nagarjuna is moeilijk. Zei ik Nagarjuna? Het boek over Nagarjuna? Ja. Nagarjuna. Nagarjuna is moeilijk, maar Nagarjuna is moeilijk omdat wij hem altijd met intelligentie hebben bestudeerd. Dus dat zul je ook merken als je de boeken over hem leest, dat mensen met intelligentie hem beschrijven. Maar hij heeft niet met intelligentie te maken. Daar kan je hoofdpijn van als je Nagarjuna met intelligentie bestudeert. In Nagarjuna moet je met wijsheid bestuderen. Hij is een meester in wijsheid. Dus je moet hem met wijsheid bestuderen. Want wat intelligentie ons niet kan helpen, wat ons bewustzijn, is de meester, bewustzijn is de meester van intelligentie. Wat hij niet kan, is hij kan de wijsheid niet vatten. Als je met jouw denken en analyse mij probeert te begrijpen, heb je heel veel moeite mee. Dan vind je het moeilijk. Dan wil je, heb je het gevoel dat je kon niet snapt. Maar het komt omdat jij jouw bewustzijn gebruikt om mij te begrijpen. En dat is intelligentie. En dan heeft het te maken met metaforen. Ik gebruik alleen maar metaforen. En een metafoor is als een vinger. Als een vinger. Een wijsvinger. En de wijsvinger die het wijst. En je zegt, ik heb jouw vinger gezien. Je weist. Maar mijn wijsvinger is een metafoor. En het gaat niet om mijn wijsvinger. Het is mijn metafoor. Waar het om gaat is de maan. Ik wijs naar de maan. Je kijkt niet naar de maan. Je kijkt naar mijn wijsvinger. En zegt, heb je jouw wijsvinger gezien? Nee, ik bedoel de maan. Niet de wijsvinger. Het is niet mijn voorbeeld. Het is het voorbeeld van de Boeddha. Hij zei, mijn wijsvinger is om jou de maan te laten zien. Niet mijn wijsvinger. Je moet mijn wijsvinger niet vastpakken. Want dat gaat eigenlijk om de maan. En wat Sumandu zegt, hij toch op een andere wijze. Hij zegt, Atma en Dhamma zijn metaforen. Dus het kleine letter Dhamma is een metafoor. Dus om het groot letter Dhamma te laten zien. Maar Atma ook. Atma, je zegt, die ben ik. Maar je bent veel groter. Je bent veel groter. Je bewustzijn hebt een idee over jezelf. En dat idee, dat noemen wij ego. Ego. En ego is een ik-beeld. En dat is een atma. Atma is een ik-beeld. Een ik-beeld is een metafoor. Zo leuk. Maar er is een ik die veel groter is. Het is een ik met hoofdletter. Atma met hoofdletter. Een ik met hoofdletter. Die is veel groter. Er is een vader met kleine letter en hij komt en hij gaat. Hij komt en hij gaat. Hij komt en hij gaat. Koen komt en Koen gaat. Maar er is een Koen. Er is een vader. Hij komt niet, hij gaat niet. Niet komen, niet gaan. Dat is Nagarjuna. Hij komt niet, hij gaat niet. Er is een Koen die komt niet en die gaat ook niet. En jij ook. Er is een ik in jou die komt niet en die gaat niet. Dat is een ik met hoofdletter. En de ik-hoofdletter is eigenlijk geen ik. Het is eigenlijk geen ik. Een ik-hoofdletter is ook een jij. En je kijkt naar die andere en je ziet jezelf. Omdat jij met de wijsheid jouw ik ontdekt hebt. Dat is eigenlijk mijn begeleiding. Ik begrijp je om jezelf te ontdekken. En hoe doe je dat? Door jouw kleine ik te kunnen herkennen met jouw bewustzijn, met jouw denken, met jouw ideeën, met jouw dingen die jij fijn vindt, dingen die je niet fijn vindt. Je zit in allemaal in jouw bewustzijn. En je moet de begrenzing van jouw bewustzijn kunnen zien, maar ook de begrenzing van jouw ik. Hoe beperkt jouw ik is. Wat je ik allemaal kan bewaren, kan zien, kan herinneren, ondanks de supersteun van kunstmatige intelligentie, ben je nog steeds een kleine ik. Er zijn mensen die tegenwoordig gebruiken van superintelligentie, van kunstmatige intelligentie. En ze kunnen echt, daarmee kunnen ze ontzettend veel macht. Kunnen in jouw gegevens kijken, kunnen jou bespioneren. Ze kunnen vanuit hier en iemand over 10.000 kilometer neerschieten met exacte precisie. Zo hebben ze en de Iranese wetenschappen doodgeschoten met deze kunstmatige intelligentie. We zaten duizenden kilometer daar vandaan en ze kunnen precies exact precisie en kogel laten beschieten om die man uit te schakelen. En wij denken, ja, ik word supermachtig. Nee, je bent nog steeds een metafoor. Jouw echte ik, die echt supermachtig is, dat is iets anders. Het is heel anders. Daarom de... Ik mag heel weinig onderscheid tussen... ik mag geen onderscheid tussen de positieve aspecten van jouw bewustzijn en de negatieve aspecten. Dat is eigenlijk mijn ontdekking. Ik heb mijn hele jeugd gezocht. En uiteindelijk kwam ik tot ontdekking dat jouw bewustzijn is gewoon bewustzijn. Er is geen positief of negatief bewustzijn. Er zijn allemaal metaforen. Positief is niet is een metafoor en negatief is een metafoor. Ze zijn niet beter. Ze zijn niet minder. Zolang er nog beter gelijk of minder is, dan zit je nog steeds in het gebied van het bewustzijn. Snap je? Je zit nog in het gebied van het bewustzijn. Zo moet je mensen ook niet behandelen. Ze worden, ze krijgen een transformatie als je echt vakkundig bent. Maar het komt terug. Want het is gebaseerd op discriminatie. Dus het komt terug. Je behandelt mensen, kunnen alleen mensen helpen. Echt helpen. Alleen als je de grote zelf in die andere kan zien. Grote zelf. Je kijkt naar de andere niet via jouw bewustzijn. En je kijkt die andere niet via jouw discriminatie. Je kijkt naar de ander en je ziet de ander als een Boeddha. Je ziet de ander als jezelf. Dat is een hele grote ik. Het kan je bewustzijn niet aan. En ik weet hoe moeilijk het is. Ik ben geduldig. Ik ben geduldig en mijn methode is... ik laat eerst jouw begrenzingen zien. Ik laat je zien hoe je geest werkt, hoe je bewustzijn werkt. Hoe het discrimineert, hoe het onderscheid maakt. We hebben in details alle 51 mentale formaties bestudeerd. En je ziet dat er positieve mentale formaties, kushala mentale formatie, en akushala, de niet positive mental formations. En ze zijn hetzelfde, omdat ze zijn metaforen, ze verwijzen naar iets veel groter. Ze verwijzen naar iets. Dus de boosheid, het verwijst ook naar iets. Het heeft een functie. Een functie als een metafoor. Het verwijst naar iets veel groter. Het verwijst naar... Het is een boosheid als een mentale formatie. En het verwijst naar iets wat je bewustzijn niet kan vatten. Het is ook boosheid, maar boosheid met hoofdletter. En boosheid met hoofdletter is niet anders dan liefde met hoofdletter. Boosheid met kleine letter is anders dan liefde met kleine letter. Maar boosheid met grote letter. Kijk naar de boosheid en ontdek de grote boosheid. Dat is de boosheid met grote letter. En die is geen vijand van liefde. Boosheid is geen vijand van liefde. Je kijkt naar boosheid. Je kijkt naar je lijden en het is geen vijand van jouw liefde, van jouw geluk. Lijden met kleine letter. Of lijden als een waarheid. De Boeddha noemde dat dukkha satya. Lijden als een waarheid. Dus er is een lijden. Die een metafoor is. En die probeer je iets te zeggen. Want het is een metafoor. Probeer je iets, die probeert iets te beschrijven. Het is een metafoor. En het beschrijft iets heel groot. Het lijden probeert iets heel groot te beschrijven. Wat jouw bewustzijn niet aan kunt. Men onderricht ook. Men onderricht is een metafoor. Ik begeleid je in het proces van loslaten om iets heel groot te zien. Het gaat niet om mijn... Dat alles wat ik zeg dat je moet begrijpen. Want daarmee doe je met jouw bewustzijn. En jouw bewustzijn heeft zijn beperking. Bewustzijn is intelligentie. En wat wij nodig hebben voor de 21ste eeuw is niet intelligentie. Intelligentie is een gevaar voor ons geworden. We hebben de wijsheid nodig. Wij zijn in het proces van uitmoorden van andere soorten. Door onze kunstmatige intelligentie. De rivieren, de bergen lijden momenteel ontzettend door onze intelligentie. En het is niet de schuld van onze intelligentie. Het is omdat wij de wijsheid niet kennen. We zitten vast, we zitten hartstikke vast aan onze intelligentie. Wij zijn eigenlijk slachtoffers geworden van onze intelligentie. Kun je dat zien? Wij zijn slachtoffers geworden van onze eigen intelligentie. En wij kunnen alleen als de mensheid, wij kunnen alleen overleven met met de wijsheid. Zonder wijsheid kunnen we niet overleven. Wij denken dat overleven vanzelfsprekend is. Maar wij zijn eigenlijk in een proces van zelfvernietiging. Het is een kwestie van tijd. Dit is geen gok. Dit is geen voorspelling. Ik ben niet iemand die iets voorspelt en kijkt of het uitkomt. Ik ben een wetenschapper. Op basis van mijn waarneming, onderzoek, analyse, kan ik vaststellen dat wij op weg zijn naar zelfvernietiging toe. Maar er is wel een uitweg, gelukkig me. Er is wel een uitweg. De uitweg hier is de uitweg van de wijsheid. De weg van geen discriminatie. De weg van het ontdekken van je grote zelf. Van je echte ik. Daar gaat het om. Daarom heb ik jullie gevraagd om die in het begin van de aspiratiebrief te schrijven. Toch? Je hebt toch een aspiratiebrief geschreven? Ik wil grote aspiraties zien. En wat is grote aspiratie? Je wil je echt zelf ontdekken. Je wil echt leven ontdekken. En je echte zelf, die zit niet in bewustzijn. Bewustzijn die produceert alleen metaforen. Dat is de betekenis van de eerste verse. En ik hoop dat na een jaar dat je dit begrepen hebt. Je hebt een jaar nodig om dit uit te leggen. En ik heb nog een jaar nodig om iets daaronder te laten zien. Onder dat bewustzijn. Nou, alles is bewustzijn, is duidelijk, is overduidelijk. Wat je doet is overtuigend. Wat je zegt, alles is bewustzijn. Mind only, alles is bewustzijn. En nu? En ik zeg, ja, wacht maar. Als je weet dat alles bewustzijn, dan heb je al de eerste stap gemaakt. Gefeliciteerd. Maar er is nog iets veel leuker daaronder. Als je je bewustzijn los kan laten, dan ontdek je daaronder een wezigheid van wijsheid. En over deze wijsheid gaan we hebben na de reclame. Nu hebben we 20 minuten pauze met sterreclame. Dank u wel. Tot dadelijk.
Mag ik iets vragen?